jullie te mogen zijn vanmorgen. Het is voor mij een beetje spannend, in de zin van dat er op dit moment in Eindhoven wordt verteld dat ik daar voorganger had te worden. Dus daar zijn we best een beetje blij mee als gezin ook. En vanmorgen mag ik gewoon zomaar bij jullie weer Gods woorden openen. Dat is erg mooi. Ik zoek even mijn Bijbelgedeelte op, dat is altijd goed om de Bijbel erbij te hebben. Oké, stel je eens voor dat je zomaar aan het dromen slaat en dat je opeens in een ander land bent samen met een aantal christenen, dat wel. Maar je zit in een situatie waar je eigenlijk, waar er geen christenen verder om je heen zijn. Er zijn er een paar inderdaad in je groep, met vrienden ben je daar dan toevallig heen gegaan. Het is een warm land, dat wel. Maar je zult een baan moeten zoeken, want je hebt geen geld meegenomen. Je zult vrienden moeten maken, je spreekt de taal niet. En wat zou het zijn voor jou? Ik zat me dat zo voor te stellen toen ik van de week dat gedeelte uit 1 Petrus tegenkwam. En daar wordt gesproken over ambassadeur zijn van hoop. Die mensen zaten werkelijk in een ander land. Ze waren ook nog eens balling. Ze waren gedeporteerd, zou je bijna kunnen zeggen, naar een ander gedeelte van het Romeinse Rijk. En zou dat voor jou nou een boze droom zijn? Want je kan niet meer terug naar Nederland, het hele fijne, veilige christelijke land. Waar alle mensen toch nog wel wat christelijke waarden hebben ergens. Of is het inderdaad een avontuur samen met God? Dat is eigenlijk even de vraag die ik vanmorgen met je wil behandelen. Boze droom of goddelijk avontuur? Hoe sta je daarin? Ken je eigenlijk God wel? Dat zou natuurlijk ook nog kunnen zijn dat je God nog niet hebt ontmoet. God kent jou wel, maar jij kent God nog niet. Dat kan natuurlijk. Laten we eerst eens het gedeelte lezen. Als je een Bijbel bij je hebt, wil ik je uitnodigen om met mij mee te lezen. We stappen midden in het verhaal in 1 Petrus 3. En daar staat het volgende. Er is al een hele tijdje gegaan over dingen die tegen kunnen zitten in het leven, die moeilijk zijn als je dan zo'n balling bent, ver weg. Dat je in een situatie zit met mensen die jouw godsdienst niet begrijpen, die je cultuur niet begrijpen, die jouw taal niet spreken. Misschien zit je wel in huis met iemand als man of als vrouw die God niet kent. En hoe doe je dat dan? Dat is waar Petrus het over heeft. En dan begint hij het volgende in vers 13. Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? Hoe doe je dat dan met die mensen omgaan? Zet je volledig in voor het goede. Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen. Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. En vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan bereid om u te verantwoorden. Nou, dat zal ik hem eens even zeggen. Dat zal hij te horen krijgen hoor. Of toch iets anders. Nee, Peter zegt dat moet je niet op die manier doen. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect. Houd uw geweten zuiver. Dan zullen de mensen die zich honend over uw goede christelijke levenswandel uitlaten, zich schamen over hun laster. Het is beter te lijden, indien dat God dat wil, omdat men goed doet, dan omdat men kwaad doet. Misschien is het voor jou wel een cultuurschok om hier kerk te moeten zijn in Tiel. Het was voor mij een beetje een cultuurschok toen ik in Eindhoven met mijn vrouw uit eten ging in een krankcafé. Je komt daar geen christenen tegen, zoals in het gelovige Veenendaal. Ja, als ik in Veenendaal in de wijk rondloop, ja, dan kom ik altijd wel iemand tegen waarvan ik weet, hij of zij gaat naar de kerk, of hij of zij heeft net afscheid genomen van de kerk. Nou, dat is nog vervelender. Maar altijd ergens in de samenleving in Veenendaal staat die kerk toch nog in het midden. Op de markt hebben we onze witte kerk en dat is toch wel het midden van de samenleving. Hoe je het went of keert, als je het over Veenendaal hebt, waar dan ook in Nederland, dan weten ze dat is midden op de Bijbelbelt. En hier in Tiel en in Eindhoven is dat net even iets anders. Of niet? En als je dat in mensen aan mensen in Veenendaal uitlegt, dat we vreemdelingen zijn in een onchristelijk land, dan halen ze hun schouders op en zeggen ze, nou, dat valt best mee. Maar toen ik in dat Grand Café zat en met Bart sprak, de barkeeper daar, of hoe heet dat tegenwoordig, gewoon diegene die je drankjes inschenkt. En we raakten zo met hem in gesprek. Toen merkten we al van nou, ja, hij doet hele leuke dingen. Hij zat op een opleiding en bank- en verzekeringswezen. En als je dan praatte over hoe hij daar tegen banken en verzekeringen en tegen de economie aankeek, nou, dan hadden we best wat gemeen. Hij vond ook niet dat alle dingen zomaar konden. Dat je zomaar ontzettend rijk kon worden ten koste van anderen. Daar had hij best een hele mooie, goede kijk op. Dus we vroegen zo verder van, hoe sta je verder in het leven? Nou, zijn ouders waren helaas gescheiden. Hij woonde inmiddels weer terug op de plek waar hij vandaan kwam, in Eindhoven. Maar zijn vader woonde ergens in Duitsland en zijn moeder ergens verderop in Gelderland. En hij vroeg ook van, hé joh, waarom zijn jullie hier eigenlijk? Nou, dat wilde ik wel vertellen. Ik was net 's morgens op een gesprek geweest in Eindhoven, in die gemeente daar. En daar ging het over of ik voorganger wilde worden. Predikant. En ik zei van, nou, we hopen eigenlijk dat dat doorgaat. En hij keek echt alsof hij water zag branden. Geloven, dat is toch iets van vroeger. Geloven is iets van vroeger. Ik zeg, nee hoor, dat heb je helemaal verkeerd. Want ik ken jongeren, die zijn helemaal vol van God, van jouw leeftijd. Die leven samen met God. En dat is hier ook in Eindhoven. Hoe zei die? Ik zeg, maar ken je dan helemaal niemand die christelijk is? En hij zat echt even heel serieus na te denken. Ja, volgens mij ken ik wel iemand die ooit gedoopt is in de katholieke kerk of zo. Maar die doet er verder niks aan hoor. Dat is echt, nou, dat is al zo lang geleden. Hij kende werkelijk geen christen. En jullie hier in Tiel komen mensen tegen voor wie hetzelfde geldt. Klopt dat of niet? Als je het over Jezus hebt, dan is het net als met die tiener die op school een verhaal hoort over kerst. En die docent die vertelt enthousiast over hoe God Maria zwanger laat worden van de Heilige Geest. En dat Jozef en Maria dan uiteindelijk dat kindje Jezus wacht. En die zit daar vol aandacht te luisteren. En aan het eind van die les zegt hij, wat een mooi verhaal. Maar dan moet je hem toch eens uitleggen. Waarom gaven ze dat kind nou een naam van een vloek? Waarom noemen ze hem Jezus? Dat zeg maar. Dat niveau. Kerk is ouderwets. De verhalen die ken je niet meer als gewoon Nederlander. Heel vaak is dat het geval. En als het een beetje tegen zit, dan hebben we ook nog tegenwerking. Net als die ballingen die daar vanuit Rome bijvoorbeeld in Klein-Azië terechtgekomen waren, waar Petrus aan schreef, gedeporteerd, vaak slaven. Ze deden niet mee met de Romeinse godsdienst. Wij doen niet mee in alles met deze wereld. Maar we zijn wel midden in die wereld. En om onze goede werken, zegt Petrus, worden we soms tegengewerkt. Er wordt naar ons gewezen. We worden minachtend aangekeken en we lijden omwille van dat we goed doen. En dat is misschien wel een beetje een cultuurschok. En ik wil je uit de droom helpen, het zal alleen maar erger worden wat dat betreft in Nederland. De statistieken wijzen dat aan. Als het zo doorgaat en God niet ingrijpt in ons land, dan is het heel eenvoudig. Dan is in 2020 ongeveer nog 2% van de mensen die naar de kerk gaat waarschijnlijk. Of zo. Tussen de 2 en 5%. In Eindhoven is dat al het geval, want er gaan 250.000 mensen of wonen daar en nog geen 2000 gaan er zondags naar de kerk. Dus dat is. En volgens mij, ik weet de getallen hier in Tiel niet precies, maar volgens mij ligt dat ook in die orde van grootte. Dus het is ook niet heel erg raar dat mensen die ergens toch nog christelijke achtergrond wel kennen, maar meer vanuit de karikatuur, dat die ons juist tegenwerken als je hen daarmee confronteert. En wij christenen zijn nog steeds in de veronderstelling, vooral in Veenendaal waar ik dan zelf woon, dat alles nogal christelijk is en dat eigenlijk alles daarom zou moeten draaien. En de manier waarop wij evangeliseren, ik weet niet of dat je opgevallen is, maar dat werkt niet meer. Om op de markt te gaan staan en foldertjes uit te delen of langs de deuren te gaan. En mensen uit te nodigen naar je kerstdienst. Nou, misschien heb je er nog wel wat gehad hier. Het zou kunnen. Maar een 10-1 dat geen echte heidenen zijn. Ergens heeft dat dan geresoneerd met dat wat ze van vroeger uit hebben meegekregen vaak. En heel enkele keer komt er wel eens een heiden bij ons in de kerk. Toch? En wij verwachten eigenlijk met de meeste evangelisatiemethode die we hebben, dat ze naar ons toe komen. We zetten onze deuren tenslotte zondags open, er hangt zelfs een bord, hier heb ik gezien, aan het hek. En je kunt weten dat er een kerk is. En in Veenendaal hebben we dat nog veel meer, we hebben een website en mensen kunnen, ze kunnen gewoon komen en in de kerk, daar evangeliseren we toch? Daar vertellen we wie Jezus is en dan moet je dan heen komen. En we nodigen mensen uit om hun vrienden en vriendinnen mee te nemen. En het is allemaal goed, daar zeg ik geen slecht woord van. Vooral mee doorgaan. Maar als je heel eerlijk bent en er onderzoek naar doet, werkt dit niet meer. Zondagsmorgens liggen mensen die Jezus niet kennen gewoon lekker op een bed. En dat willen ze graag zo houden. Je komt ze niet meer tegen. En sterker nog, ik ga er vaak vanuit in een gesprek dat de verhalen van de Bijbel wel een beetje bekend zijn. Maar je komt steeds meer tot de ontdekking dat dat helemaal niet het geval is. Kijk, als je vroeger nog op een zondagsschool hebt gezeten als kind, dan heb je die verhalen misschien nog meegekregen. Als je op een christelijke school gezeten hebt, dan weet je tenminste nog wie Adam was, of Mozes, of Elia. Om maar eens een dwarsstraat te noemen. Maar die kennis is bij in elk geval de generatie van mij en jonger steeds meer aan het verdwijnen. Dus moet je nog wel evangeliseren? Niet meer doen. Moet je nog wel de deuren openzetten voor mensen? Niet meer doen. Evangelisatie werkt niet. Helpt niks. We zijn in deze wereld geroepen om getuigenis te geven van die hoop die in ons is. En wat we heel lang gedaan hebben is, de kerk staat in het centrum en daar kun je naartoe komen en dat is het dan. Maar laten we het nou eens omdraaien en laten we inderdaad dat wat Petrus ons zegt is volgen. Geef getuigenis van de hoop die in je is. Dat betekent, en ik wil het niet al te lang maken vanmorgen, dat we op pad gaan. En het is heel vervelend, maar die ballingen in Petrus, die mensen die verstrooid waren, net als de Joden, in het Babylonische Rijk. Nu zijn het christenen in het Romeinse Rijk. Daar vergelijkt hij ze mee, zoals de Joden verstrooid waren. Die konden niet zeggen, we gaan op pad. Ze waren simpelweg ergens neergezet in een leven midden in de samenleving. En daar waren ze christen. En sommigen deden dat op een goede manier. En sommigen hadden, net als wij soms, dat ze zoiets hadden van, nou, ik wil even niet weten dat ik christen ben. Dat doe ik wel in het verborgen. Ik heb een verborgen omgang met God. En dat blijft ook goed verborgen. Maar de uitdaging die Petrus hier in deze tekst voor ons neerlegt, getuige zijn van de hoop die in je is. Als iemand ernaar vraagt, die uitdaging die geldt ook voor ons. Wanneer is het voor het laatst dat je buren hebben gevraagd, joh, vertel mij nou eens wie Jezus is? Wanneer was het voor het laatst? Niet. Nee, dat is mijn probleem ook altijd. Dan vragen ze niet naar. Nee. Dus dat is heel lastig. Leven midden in de samenleving. Dat als christen. Mensen gaan niet vragen van wie is Jezus. Dus hoe kunnen wij nu als christen ervoor zorgen dat ons leven toch op de een of andere manier vragen oproept? Heb je een idee? Heb je een idee hoe dat zou moeten? En volgens mij is het heel simpel dat als wij samenleven hier als christenen, en dat niet alleen in dit gebouw doen, alsjeblieft niet, dat vragen oproept. Klopt dat? Jullie hebben iets met elkaar, toch? Heb je daar wel eens vragen over gehad? Ik wel. Waarom komen er altijd zoveel mensen bij jullie over de vloer? Weet je wel, dat zien ze. En ze horen dan wat liederen soms zingen. En heb je er last van? Nou, dan doe ik de deur weer dicht. Weet je wel dat? Nee, dat is prima. Dat klonk best goed. Maar vertel eens. Op het moment dat dat gebeurt, op het moment dat jouw leven vragen oproept, op het moment dat je op je werk je ethiek uitleeft en zegt van ja, maar met die deal die vandaag gesloten wordt, daar kan ik niet met mijn geweten overeenkomen. Dat zou niet goed zijn voor de zaak, want ik benadeel die klant en dat wil ik niet. Dat roept vragen op. Het sterker nog, het kan je promotie kosten, hè? Als je een deal maakt, juist niet maakt, omdat je zegt van ja, maar dat is niet eerlijk tegenover die klant. Dan krijg je opeens vragen van je collega's. En het kan zijn dat je dat wat kost. Maar het kan tegelijkertijd zijn dat ze weten, ja, maar onder alle omstandigheden is hij of zij altijd betrouwbaar. Want als hij dat naar die klant niet doet, dan zal hij dat naar mij ook niet doen. Als je in de koffiekamer niet meedoet met de roddel, maar altijd goed over anderen spreekt, dat gaat opvallen. Want dat is namelijk vaak de cultuur. Tenminste, toen ik nog in de Röntgen werkte, was dat het geval. Ik probeerde erop te letten dat ik niet op een verkeerde manier over andere mensen sprak. En na een half jaar zeiden ze, ja, maar jij doet dat nooit. Waarom eigenlijk niet? Als je dan in de nachtdienst met iemand samenwerkte. Ze zeiden van, ja joh, ik wil er even, joh, het heeft geen zin om over die ander te praten. Natuurlijk kan je wel praten over als je een keertje een probleem hebt met iemand, daar wil ik best naar luisteren. Om samen daar een oplossing voor te vinden, hoe je dan misschien met iemand om moet gaan. Dat kan best, hè? Maar dat ga ik niet in de koffiekamer doen, voor het hele publiek, dat iedereen daar lekker van mee kan genieten. En als diegene dan binnenkomt, even gauw snel maar je mond houden. Ja, dat doen we niet. Dat roept vragen op. Leven midden in de samenleving. Als je misschien hier in de buurt, in de wijk waar je woont, opeens gaat zorgen dat de straat schoon is. Dat het vuil wat er misschien hier en daar zwerfvuil ligt, dat je dat samen ophaalt. Zijn er middelen en mogelijkheden, zodat mensen gaan vragen, joh, waarom doe je dat? Dat is volgens mij het geheim van hoe wij kerk kunnen zijn midden in de samenleving. Ik zat van de week te lezen in het boekje. Dit boekje gaat over 1 Petrus. En het geeft heel veel ideeën. Het leven midden in het leven. Kerk als levende gemeenschap. Geeft heel veel ideeën hoe je dat verder uit zou kunnen werken. Echt aanraden. Het zette mij ook weer aan denken. Het inspireerde me ook voor deze preek om daar goed over na te denken. En dan kun je best vertellen van Gods liefde voor jou. Yo, waarom ik dit doe, is omdat ik weet dat iemand van mij houdt. Iemand die jij misschien niet kent, maar die ook van jou houdt. Vertellen van Gods liefde is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk op het moment dat mensen ernaar vragen, toch? Dan valt het eigenlijk wel mee. En dat is wat Petrus hier eigenlijk zegt. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft is gebaseerd, wees dan bereid om u te verantwoorden. Dan moet je niet weglopen op dat moment natuurlijk. Maar als je dat doet, doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect. Houd uw geweten zuiver. Niet veroordelend, maar zie die mens, die man of die vrouw of die jongen of dat meisje, als iemand waarvan Jezus houdt. Dat is toch zo? Of mogen we dat niet zeggen? God heeft toch de wereld met zichzelf verzoend? We leven toch in een verzoende wereld? Alleen dat mensen dat nog niet weten, dat is juist het jammere. Zorg dat je een aardig woord hebt voor de juffrouw bij de kassa. Zorg dat je relaties aangaat. Dat je regelmatig misschien ergens wat koopt, steeds naar dezelfde winkel gaat. Probeer erachter te komen hoe die mensen in het leven staan. Vaak zit in ieders leven, je kent het van jezelf, van de mensen van je kring misschien, zit er best heel veel leed en ellende in de levens van mensen. En als je daarmee mee kunt leven en daarvoor kunt bidden, gaat dat vragen oproepen. Als je mensen echt in mensen geïnteresseerd bent, wie is dat tegenwoordig nog echt? Dat vraag ik me wel eens af. Echt gewoon luisteren naar je verhaal. Zo vaak, als ik gewoon iets over mijn eigen leven deel, ook onder christenen trouwens, ja, dan duurt het even en dan is de aandacht weer weg. Maar dat is niet vertellen van Gods liefde. Gods liefde houdt in, als ik daar helemaal mee gevuld ben, dat ik naar de ander kan luisteren met een hart vol mededogen, met een hart vol erbarmen. Ik wil weten waarom die ander zo in het leven staat. Echt, oprecht. Waarom denkt die ander nou dat God niet bestaat? Ik wil het echt horen. Hij of zij zal er vast een goede reden voor hebben. En ik heb niet altijd gemakkelijke antwoorden klaar. Steeds minder, merk ik. Vroeger had ik die nog wel. Ik wist precies hoe het zat. En dan sloeg ik de mensen soms met bijbelteksten om de oren. Maar ik heb steeds meer geleerd, op het moment dat je mensen lief hebt en naar ze luistert, dan dat op de een of andere manier veel meer indruk maakt. En dat mensen dichter bij Jezus brengt. Ik moet in elk geval zorgen, als ik maar kort tijd heb, dat ik niet de struikelblok ben voor de volgende christen die hij of zij zal tegenkomen. Want ik ben maar een heel klein schakeltje in dat proces wat God met mensen gaat. Ik wil afsluiten met deze laatste zin. We gaan op pad met de God van genade en vergeving. Op pad gaan met de God van genade en vergeving. En daar bedoel ik mee dat niet alleen ik persoonlijk genade en vergeving heb ontvangen, want dat is waar dit boekje me ook op dat spoor zette. Als iemand u daarom vraagt, van de hoop waarop uw leven is gebaseerd, dat is niet alleen maar persoonlijk één op één. Wij denken zo individualistisch inmiddels, dat we dan direct zo'n tekst denken, oh ja, maar als iemand dan mij dat gaat vragen, dan, nou, dan moet ik dus antwoord geven. Petrus denkt eigenlijk vanuit de groep die hij als christenen aanspreekt. En hij zegt, als jullie nu gevraagd worden van de hoop die in je is, geef dan antwoord. Altijd. Hij gaat er dus eigenlijk vanuit dat er een gemeenschap is ontstaan, en dat hier is, en dat weet hij ook, die van genade en vergeving leeft. Die op weg is met God, met de God van genade en vergeving. Het kan dus zomaar zijn dat wij als groep, als Bijbelkring, of als gebedsgroep, met elkaar iets krijgen, mot krijgen. Ik heb iets vervelends tegen je gezegd, en jij hebt de kans om mij vergeving te geven. Ik heb echt iets naars tegen je gezegd. Ik heb je pijn gedaan. Of omgekeerd. En dan is het natuurlijk mooi om niet te zeggen van nou, hier scheiden onze wegen. Maar door de pijn en het verdriet heen gaan we toch samen verder. En als daar niet christenen bij zijn, want dat mag natuurlijk best op een Bijbelkring, toch? Of noem het dan geen Bijbelkring, noem het gewoon dat je samen als christenen samenleeft. Ik weet niet hoe je, geef er een naam aan. Ik ben nog een beetje aan het verzinnen, dus als je een goede naam hebt, dan hoor ik hem graag. Maar leef samen als christenen, maar nodig daar gewoon niet christenen maar uit. Klein ideetje, je moet toch altijd eten, 3 keer per dag. Kijk eens wanneer je in de week je misschien samen met christenen zou kunnen eten en met niet-christenen. Misschien moet je wel de hond uitlaten. Ik heb geen hond, maar misschien ga ik nog alleen aanschaffen. Stond in dat boek, handig. Want dat zijn allemaal gezamenlijke momenten die je met niet-christenen kunt hebben, waar zomaar iets zou kunnen ontstaan. En dan kun je opeens laten zien wat het is om van genade en vergeving te leven. Ik heb genade nodig, want ik ben niet perfect. Jij hebt genade nodig, want je bent niet perfect. En die genade is in onze maatschappij ver te zoeken. Je moet voldoen aan een hele hoge lat. Je moet eigenlijk al perfectie hebben bereikt voordat je je eerste baan hebt. Liefst moet je 6-7 jaar ervaring meebrengen. Toch? 10 jaar? Oh, hoorde ik hier net. En dat is waar onze maatschappij aan ten onder gaat. Dat we mensen zulke hoge eisen stellen. En in de gemeente van Jezus Christus is dat nou net even iets anders. Daar accepteren we elkaar zoals we zijn. En sterker nog, we zien er naar uit dat de betere versie van jou en mij ontstaat, toch? Dat is de God van genade en vergeving. Daar wil ik mee afsluiten. Pas geleden hoorde ik iemand zeggen, weet je, God is zo groot, die kan van jou houden zoals je niet bent, maar die houdt ook van de versie zoals jij zo meteen volmaakt zult zijn als je bij hem bent. En dat is een heel groot verschil. Kun je je voorstellen dat je helemaal perfect bent, dat je helemaal niks fout doet? Dat je iedere dag dat doet, zoals helemaal in relatie met God leeft en met je naaste, altijd vol liefde. Als iemand je inhaalt op de snelweg, terwijl het verschrikkelijk glad is, zoals ik gisteren meemaakte, dat je dan denkt van, oh, wat een aardig mens, laat hem er gewoon tussen, ik zal... Dat zeg maar, dat je zo volmaakt bent. Leven met God van genade en vergeving betekent dat je steeds meer op Jezus gaat lijken. Want zo was hij wel, zonder zonde. Hij werd soms boos als het nodig was, maar daarin zondigde hij niet. Hij was volmaakt. En zo mogen wij als kinderen van de hemelse Vader steeds meer in deze wereld een uitstraling hebben. En het wordt steeds makkelijker. Want de wereld wordt steeds donkerder om ons heen. Niet-christenen worden als een magneet aangetrokken door mensen die zo leven. Ze zullen er eerst misschien om lachen. Ze zullen je misschien uitlachen zoals hier staat. Maar op een gegeven moment zullen ze zich schamen over hun laster. Omdat ze zien, ja maar dit is anders. Dit is echt leven. Dit is houden van het goede leven. Dit is dat mensen je oprecht lief hebben. Niet om je geld of om je status of om dat wat je voor hen betekent. Er zit bij die christenen zit er niet zoiets van, hé, maar ze doen het omdat ze iets terug verwachten. Nee, onvoorwaardelijk. Dat is genade. Dat je iets doet aan mensen zonder iets voor terug te verwachten. Dat zoals Jezus dat zei, je niet mensen uitnodigt omdat ze je kunnen terug uitnodigen. Nee, nodig nou eens die mensen uit die daar als bedelaar aan de kant van de weg zitten. Want die kunnen dat niet. Nodig die uit aan je maaltijd. Geef ze kleding en een goed maal. Dan zul je loon hebben bij je Vader in de hemel. Daarom mensen in Tiel, volgens mij kunnen jullie dat veel beter in dan in Veenendaal. Moet je niet verder vertellen. Maar. Daarom zou ik zeggen, blijf niet alleen zondags hier zitten. Maar ga verder daar waar je mee al mee bezig bent. Om nog meer niet-christenen in je leven uit te nodigen. Zoals dat hier staat. Zodat die vragen gaan ontstaan. Zodat je kunt delen van de hoop die er in je is. God zegene jullie daarbij. En zijn liefdevol oog is daarin op je. En hij wil je ook de Heilige Geest daarbij geven. Dat is waar ik van overtuigd ben.